Online zoeken verandert. Waar je voorheen in Google door de blauwe vinkjes scrolde, krijgen we nu direct antwoord van AI. Maar wat betekent dit voor de zichtbaarheid van organisaties? En hoe zorg je ervoor dat jouw informatie gevonden wordt in een nieuwe wereld waarin AI de poortwachter is tussen vraag en antwoord? Maar vooral ook, hoe betrouwbaar zijn die antwoorden eigenlijk? Ik ben Merlijn Wessels van Babbage. In deze aflevering van Kompot duik ik in het nieuwe zoeken en leren we hoe je als organisatie zichtbaar en vindbaar blijft. Dat doe ik samen met Etienne Donici, SEO-specialist, trainer en auteur van het boek Hoe vind je me? Zijn nieuwe boek over SEO, geo en vindbaarheid. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kompot, de communicatiepodcast van Babbage. Leuk dat je weer luistert. Hey, welkom Etienne. Wat fijn dat je te gast wil zijn in deze Kompot-aflevering.
Dankjewel.
En ik begreep dat het een bijzondere dag voor je is vandaag.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ja, ik heb een prijs gewonnen voor docent van het jaar bij Bekenstein Business School. Mm-hmm. En dat is gebaseerd op de evaluatie die ik heb gehad in alle trainingen van afgelopen jaar. Die vooral ook over AI search ging inderdaad. En dat vonden ze blijkbaar dusdanig goed dat ik daar een prijs voor heb gewonnen. Nou, heel leuk.
Nou, dat is superleuk. En ik kan het beamen. Ik heb ook ooit trainingen bij jou gevolgd. En heel veel van opgestoken. Zelfs zoveel dat ik dacht, jij moet de gast zijn in onze Kompot.
Mooi.
En misschien ook wel leuk om te weten dat wij zelfs vroeger bij elkaar in de klas hebben gezeten.
Dat klopt, ja. Op de school van journalistiek.
Op de school van journalistiek. En nu zitten we samen een podcast op te nemen. Dus hoe leuk is dat?
Zeker, zeker.
Ja, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan, hè?
Zeker, ja.
Dus, ik zeg net, we hebben samen bij elkaar op school gezeten. We zijn een hele andere kant op gegaan. En jij hebt inmiddels 30 jaar ervaring in online content. Hè? Daar ging je al snel die hoek in. Hoe ging dat zo?
Nou, dat is gebeurd in het laatste jaar van de school van journalistiek. Want ik ben eigenlijk opgeleid als blademaker, tijdschriftjournalist. Ik wilde geschreven pers doen, dus lange reportages schrijven. Mm-hmm. Alleen toen ik in 1995 mijn afstudeerstage moest gaan kiezen, toen waren de leuke tijdschriften op. Ik kreeg letterlijk twee keuzes voor mijn afstudeerstage. Optie 1 was Schoenvisie. En optie 2 was het Slagersvakblad.
Dat vond je niet leuk?
Nee, dat vond ik niet zo leuk. Okay. Nee. En toen zei mijn docent, ik heb één alternatief. En dat is een bedrijfje, ze doen iets met internet. En dat heette Album, de eerste elektrische uitgeverij. Nou, internet was toen niet zo bekend als dat het nu is. Er waren misschien 3000 websites in Nederland van ongeveer één pagina per stuk. Alleen, ze gingen iets met muziek doen en dat vond ik leuk. Dus ik dacht, weet je wat, alles beter dan schrijven over naaldhakken of carbonaatjes. Dus ik dacht, laten we dat maar proberen. En dat was 1 november 1995, dat is nu 30 jaar geleden dus. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu nog steeds doe wat ik doe, namelijk online content. Want ik werd er meteen door gegrepen eigenlijk, door de mogelijkheden. Ja.
Nou, zo kan het dus gaan, hè?
Ja. Ja.
En nu eigenlijk heel erg gaan specialiseren ook in AI. Of dat volg je natuurlijk heel, heel erg nauwgezet, hè? Zie je dat nu als de grote game changer op dit moment? Of is het vergelijkbaar met eerdere kantelpunten in het vak?
Nee, dit is absoluut de grootste ontwikkeling in mijn vak in de afgelopen 25 jaar. We hebben natuurlijk wel eerder momenten gehad dat er heel veel gebeurde. Hè? Dus in 1998 met de komst van Google sowieso. Dat was al een hele grote stap. 2001 de dotcom bubble die vervolgens ook uit elkaar klapte. En we hebben natuurlijk de komst van social media gezien. Dat heeft ook echt een behoorlijke revolutie teweeg gebracht. Je ziet iedere paar jaar dat er wel wat gebeurt. Eigenlijk was het in het contentvak, vond ik de laatste jaren een klein beetje saai aan het worden. En toen kwam in één keer ChatGPT op de markt. En daar wilde ik eerst niet aan, kan ik je vertellen. Ik had er geen zin in. Ik had zoiets van, hoezo gaan we dat nu door een computer laten doen? Ik zag het ook als een bedreiging voor mijn vak.
Mm-hmm. Je wilde bijna weer naar het Slagersvakblad terug, of
niet? Dat is iets te veel gezegd. Maar ik vond het niet per se meteen een hele leuke ontwikkeling. Ik zag het als een bedreiging voor mijn vak, gewoon voor mijn werk. Ik geef training in het schrijven en maken van goede content. Als we dat straks met een AI allemaal kunnen, waarom zouden mensen nog die training bij mij komen volgen? Dus aanvankelijk vond ik dat niet zo leuk. Maar na een tijdje dacht ik of als we dit nou eens omarmen en op een slimme manier inzetten, dan kan het je werk ook heel veel leuker maken eigenlijk. En zo zie ik het op dit moment ook echt. Ik denk ook niet dat ik meteen vervangen ga worden door een AI. Wel door iemand anders die heel goed met AI is. Mm-hmm. Daar zit het risico in als je nu hier niks mee gaat doen. Dus ik denk dat als je iets met creativiteit doet, met content maken, dan zul je echt met AI aan de slag moeten.
Ja, dat is eigenlijk geen vraag, hè? Of je dat wel of niet
Er is geen twijfel over. Nee.
We gaan alle luisteraars, de communicatieprofessionals ook wat wijzer maken en wat verder brengen in dit onderwerp. Ik denk tijd voor de eerste stelling.
SEO is verleden tijd.
Dat is als ik mijn timeline op LinkedIn de afgelopen anderhalf jaar mocht geloven, dan was SEO dood. Het moet nu GEO gaan heten of AEO of LMO of wat dan ook. Daar geloof ik helemaal niet in. Het leuke is juist, we zijn eigenlijk door het gemak van AI met je stem vragen stellen, alleen maar meer vragen gaan stellen. Google heeft nog nooit zoveel vragen gehad. We zijn op meer plekken vragen gaan stellen. Kijk, het traditionele SEO, dus eventjes uitrekenen hoe vaak je een keyword in een tekst terug moet laten komen, welk keyword dan het meest gezocht of gebruikt werd in de zoekmachine. En de zoekmachine, dat was dan eigenlijk alleen Google, want die andere zoekmachines deden er eigenlijk niet toe. Hè. Je had één concurrent, dat was Bing, en daar was het meest gezochte zoekwoord was Google. Google was heel lang de enige speler op die markt die enig marktaandeel of het grootste marktaandeel had. Dus in die zin, dat traditionele idee van keywordjes zoeken en daar die in je teksten verwerken en daarmee proberen te scoren, misschien ook wel producten te verkopen, dat is inderdaad heel erg aan het veranderen. Maar zoeken blijft, mensen blijven vragen stellen, daar kun jij antwoord op geven. Dus je zult toch op een of andere manier daar content over moeten maken die door Google, maar nu tegenwoordig ook door ChatGPT of Perplexity of Gemini of welke zoekmachine je ook maar gebruikt, of vergeet ook TikTok en Instagram niet. Die content moet gevonden worden en daar zul je dus iets mee moeten doen om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, je zei net even, vergeet ook TikTok en Insta niet, hè? Dat zie ik ook bij mijn eigen kinderen, die zoeken daarop.
Ja, klopt. Een onderzoekje van meer dan een jaar oud was dat onder 18 tot 24-jarigen Google niet langer de grootste zoekmachine was. Daar stond bovenaan op nummer 1 Instagram, op nummer 2 TikTok en op nummer 3 Google. Overigens werd in dat onderzoekje nog niet eens het gebruik van AI-zoekmachines meegenomen. Dus dat is altijd een beetje lastig. Hè? Wat ga je met elkaar vergelijken? Mm-hmm. Maar TikTok is echt gewoon een grote zoekmachine geworden. Het is heel geestig, want ik heb die ontwikkeling tot aan anderhalf jaar geleden echt helemaal niet aanzien komen. Ik dacht dat is gewoon een scrollmedium. Mm-hmm. En niet per se met een hele positieve invloed op jonge mensen, denk ik. Maar je ziet nu dus dat het echt een zoekmedium is geworden. Een heel grappig ding wat bijvoorbeeld gebeurt is dat stel je gaat zoeken naar een paspoort. Dat zou je traditioneel doen in Google. En dan zie je na de eerste 4 letters zie je al paspoort aanvragen en je woonplaats. Want Google weet waar je zit. Mm-hmm. Maar ik dacht, ik ga het toch eens even onderzoeken. Stellen mensen op TikTok ook vragen over een paspoort? En daar kwam ik toch wel iets tegen. Dat gebeurt niet veel, of eigenlijk wel. Maar het is één hele specifieke vraag. En dat is, mag je make-up op je foto op het paspoort? Dat is een vraag.
Heel belangrijk.
Ja. Dus dat is heel geestig. Ja. En eigenlijk geeft geen enkele gemeente daar antwoord op. Mm-hmm. En het is best wel nieuws, want gisteren heeft de gemeente Amsterdam aangekondigd dat ze eindelijk toch op TikTok gaan om toch ook die jonge doelgroep te bereiken.
Ik dacht dat je wilde zeggen dat de gemeente het goed vindt dat je make-up op mag.
Oh ja, dat is ook zo. Dat mag, zeker. Ja, je moet natuurlijk wel herkenbaar zijn. Dus dat is een hele grappige ontwikkeling. Dat je ook ziet dat TikTok echt een serieus zoekkanaal aan het worden. Mm-hmm. En ik dacht eerst, dat gaat alleen maar over een restaurantje of een leuke plek om even wat te gaan drinken in Amsterdam. Ik woon zelf in Amsterdam, we hebben daar TikTok rijden. Maar het blijkt ook dat heel veel jonge mensen gewoon zeggen, ik heb geen zin om een tekst te lezen over hoe ik met pi een cirkel uitreken. Dan kijk ik liever een video over op TikTok. Nou, er zijn video's die zijn 40, 50 miljoen keer bekeken. Ja, dat is hartstikke leuk als je daarmee gewoon op die simpele zoekwoorden gevonden wordt natuurlijk.
Ja, dus eigenlijk het zoeken met en via AI, maar juist ook die social media search. Ja. Dat maakt enorm verschil voor de content die je maakt.
Zeker, ja. En de traditionele SEO, dat wil ik er toch wel even heel erg goed bij zetten, dat blijft nog steeds super relevant. Als je kijkt naar ChatGPT als zoekmachine, dat is in feite een luie zoekmachine. Die zoekt eerst in de eigen trainingsdata, zal kijken of die de informatie daaruit kan halen. En als ze dat niet kunnen vinden, of het is een hele actuele vraag, dan gaan ze zoeken op het internet. En waar doen ze dat mee? Ja, je raadt het al, met Google en met Bing. Dus het is best wel geestig om te zien dat als je daar goed vindbaar bent, dat dat nog steeds invloed heeft op je zichtbaarheid, ook in AI-zoekmachines.
En wat moeten we dan met alle hypes van AEO, GEO, noem maar op?
Doe ermee wat je wil. Iedereen mag het noemen zoals hij wil. Ik heb voor iets anders gekozen. In mijn boek heb ik het over Search Everywhere Optimization. Het is wel lekker makkelijk, want dan blijven die letters SEO gewoon hetzelfde. Het was vroeger natuurlijk Search Engine Optimization. Mm-hmm. Ja, er zijn ook mensen die gaan voor de term GEO. Generative Engine Optimization of LMO, Language Model Optimization of AEO. Answer Engine Optimization. Ja, maakt mij niet zoveel uit. Ik geloof allemaal niet zo in die nieuwe termen. Want als je ook kijkt in ons vakgebied. Ik ga veel naar evenementen waar je veel met andere SEO specialisten spreekt. En eigenlijk zegt iedereen, ja, het lijkt me verdacht veel op SEO. Hoor, wat we aan het doen zijn. Er zijn echt wel wat dingen die je anders moet doen om zichtbaar te zijn in een zoekmachine zoals ChatGPT. Maar heel veel fundamentele dingen, dus inhoud bijvoorbeeld gewoon goed structureren. Zorgen dat je duidelijke taal gebruikt. Dat je vragen van je lezers beantwoordt. En dat je ook dat doet met de woorden die zij ook gebruiken in zoekmachines. Mm-hmm. Dat zijn allemaal dingen die we eigenlijk al 20 jaar in SEO ook doen. En die veranderen dus niet. Dus ja, er zijn een paar technische dingetjes, maar daar kunnen we het zo nog wel even over hebben.
Ja, ik denk dat tijd is voor de volgende stelling.
Websites worden minder belangrijk.
Ja, dat denk ik wel. En ook weer niet. Wat je ziet is dat heel veel mensen die een zoekintentie hebben die informationeel is. Dus je hebt een beetje een vraag van hey, wat is er leuk om te doen als je op vakantie gaat naar Noorwegen? Iets wat ik zelf heb gedaan. Nou, dat zul je misschien eerder in ChatGPT doen. Of als je dat in Google doet, krijg je nu een AI overview te zien. Of je kunt het in AI mode doen. En dan hoef je eigenlijk niet meer door te klikken naar een website. Dat noemen we ook wel no-click content of no-click search. Mm-hmm. Dus in die zin is dan een website niet zo relevant meer. Hè? De AI die stelt op dat moment een antwoord samen uit content die ze op allerlei plekken op het internet vinden. Nou, en soms word je daar genoemd en soms niet. Hopelijk natuurlijk wel, dat is goed voor je zichtbaarheid. Maar op dat moment is die website niet zo relevant meer. Maar ik zal je een voorbeeld geven. Een van mijn grootste opdrachtgevers is een reisorganisatie, Rikscha Travel. En die zien dus dat inderdaad het verkeer vanuit de zoekmachine Google is met 30% omlaag gegaan. Maar de omzet blijft gelijk, omdat uiteindelijk als mensen die vakantie willen gaan boeken, dat ze dat toch nog via Google doen en ze komen op die website terecht en daar doen ze de transactie.
Ja, dus eigenlijk zeg je minder bezoek naar je website, maar de conversie blijft even hoog.
Nou, dat kun je niet zo eenvoudig zeggen, want er zijn ook websites waar dat helemaal niet voor werkt. Mm-hmm. Ik was laatst op een evenement waar we allemaal mensen uit de mode-industrie bij elkaar hadden. Er was ook een jongen die zegt, ja, ik heb een nieuwswebsite over mode. En ik leef van de reclameinkomsten. En mensen komen gewoon voor de helft minder naar mijn website. Dus mijn bedrijfsmodel staat heel erg onder druk. Mm-hmm. Dus het hangt heel erg af in wat voor sector en branche je zit. Mm-hmm. Ook mediabedrijven zoals DPG Media hebben hier ook gewoon ontzettend veel last van. Dus allerlei service content. Hè? Ja. Hoe maak ik mijn zonnepanelen schoon bijvoorbeeld? Ja, daar hoef je niet meer voor door te klikken naar die website.
Eigenlijk heb je het antwoord dan al gekregen bij je search. Maar de tweede zorg daarbij is dan eigenlijk, of de zorg. We hebben geen eerste zorg behandeld. Maar de zorg daarbij is eigenlijk, hoe betrouwbaar is dat antwoord dan eigenlijk? Hoe weet je dat nou als zoeker?
Daar zou je in feite nooit 100% op moeten vertrouwen. Voor de belangrijke dingen gebruik ik altijd meerdere zoekmachines. Probeer ik het op meerdere plekken te achterhalen. En zelfs dan is het nog niet betrouwbaar. Dus ik hoorde toevallig iemand vanmorgen in een sessie zeggen. Ja, ik hoorde van iemand dat je die had gezegd. Hoe vraag ik een overlijdensakte aan? En toen zei iemand, nou dat kun je zelf doen of de nabestaanden kunnen het doen. Nou, dat is een hele gekke uitspraak al natuurlijk. Dus blijf altijd heel kritisch daar naar kijken. Ja, ja. Overigens wel een tip. Als je zelf als zoeker de kans op hallucinaties wil verkleinen. Kun je ook zeggen. Hey, ik wil graag een antwoord op deze vraag. Maar ik wil dat je alleen kijkt op bijvoorbeeld de website van de Belastingdienst. Of dat je zoekt op een lijstje met geselecteerde websites. Dat kun je aangeven. En daar verklein je de kans op hallucinaties wel mee. Maar het is nooit 100% betrouwbaar. Helaas. Het gekke is. Dat was met Google natuurlijk ook nooit zo. Er stond ook altijd al websites tussen waar een hele hoop onzin op werd verteld. Mm-hmm. Alleen doordat je het nu in een tekstje krijgt, voelt het sneller aan als een soort waarheid die je kunt overnemen.
Ja, een soort autoriteit.
Ja.
En hoe zorg je er andersom dat jouw antwoord daartussen staat?
Ja, dat is een wat complexere vraag. Wel een hele leuke trouwens. Ten eerste, het begint voor mij altijd met het onderzoek naar welke vragen stellen mensen over een onderwerp. Dat is het allereerste wat je moet zien te achterhalen. En daar heb je hele toffe websites voor, zoals bijvoorbeeld answerthepublic.com. En dan kun je gewoon een woord invoeren. En dan komen daar een heleboel vragen uit. En dan zeggen ze, nou, TikTok stellen ze deze vraag over dit onderwerp. Op Google weer wat anders. Op YouTube ook weer wat anders. Dus daar begint het voor mij eigenlijk altijd. Met vragenonderzoek. Gewoon om te zien, wat willen mensen nou weten? Vervolgens kun jij daar content over maken. En dan niet meer alleen in tekstvorm, maar ook met video. Daar zul je echt mee aan de slag moeten. Wil je kans maken in AI search, in Google AI overviews. Gewoon in zoekmachines het algemeen. En daarnaast moet je zorgen dat je autoriteit opbouwt. Google wil heel graag weten. Zeker als jij schrijft over your money or your life content. Zo noemen ze dat. Dus je schrijft over pensioenverzekeringen. Of your life, over gezondheidsonderwerpen. En dan moet je heel duidelijk aan die zoekmachine laten zien wie je bent, wat je doet. Dat noemen ze ook wel het EAT-model. Dat bestaat al heel lang, maar dat hebben ze vorig jaar nog veel verder aangescherpt. En eigenlijk ook voor veel meer categorieën laten gelden. En jij moet dus aan alle kanten laten zien dat je ergens verstand van hebt.
En hoe doe je dat dan, concreet?
Ja, heel simpel. Ik werkte voor een medische uitgever, BSL. En die hebben voor een aantal columnisten en auteurs hebben ze een auteurspagina aangemaakt. Dus jij leest een column, dan staat daar bovenin gewoon de naam van de auteur. Daar kun je op klikken. Dan kun je op doorklikken. Nou, ik had daar dus het voorbeeld in de training. Die columnist die heette Joris Arts. Dat geloof je niet, maar die schreef dus over medische zaken. Nou ja, dat is op zich al een mooi stukje autoriteit.
Autoriteit genoeg, lijkt me zo dan.
Maar die man die werkte al 20 jaar in de zorg. Had er een boek over geschreven. Allerlei rollen bekleed. Mm-hmm. Dat is wel hoe je autoriteit laat zien. Daarnaast kijkt een zoekmachine ook. Hey, maar wat wordt er dan op andere plekken ook nog over jou gezegd? Dus ik spreek veel op evenementen. Ook bij jullie onder andere. Mm-hmm. En bij e-mers. Nou, als anderen dan iets over jou zeggen. Dus ik spreek op een evenement. Dan maken ze even een sprekerspagina. Dan zeg ik altijd. Ja, maar doe maar wel even een linkje naar mijn website en mijn LinkedIn. Dat helpt ook mee. Ja. Met je autoriteit. Ja. Dus dat zijn een paar dingen die je kunt doen. Het gaat niet alleen over wat je zegt over jezelf op je eigen website. Maar ook wat anderen over jou zeggen op het internet. En in die zin is ook Reddit bijvoorbeeld een superbelangrijke bron geworden. Want daar heb je hele rauwe, ongefilterde reviews en reacties en meningen van mensen over personen en over bedrijven. Ja, als daar het sentiment over jou goed is, dan draagt dat ook bij aan jouw autoriteit.
Ja, dus je moet eigenlijk een soort 360 graden perspectief krijgen op je content. Dus niet alleen wat je zelf zegt, maar wat er over je wordt gezegd. Wat er op de review staat.
Ja, dat klopt. En die reviews zijn ook superbelangrijk voor autoriteit. Mm-hmm. En vandaar ook dat Everywhere in dat Search Everywhere Optimization. Het is niet meer alleen je eigen website. Je moet ook kijken, wat wordt er over jou gezegd op andere plekken? En kun je daar misschien wel een beetje invloed op uitoefenen? Daar moet je natuurlijk altijd heel voorzichtig mee zijn. Maar als er bijvoorbeeld een Wikipedia-pagina over jou wordt aangemaakt. Ja, dat is ook autoriteit. Dat hoeft nog niet eens een positief verhaal te zijn. Liefst wel natuurlijk. Ja, dus dat zijn voorbeelden van hoe je aan autoriteit kunt werken. Ja,
dus aan de bak met de content. Of
zeker.
Het nou op je eigen site is, op je eigen socials of everywhere, zou ik bijna willen zeggen.
Ja.
En daarmee ook tijd voor de volgende stelling.
De kwaliteit van je content is cruciaal.
Ja, die is zeker cruciaal. Ik kom nu veel mensen tegen die zeggen, ja, ik kreeg laatst een aanbod van een bedrijf. En die kunnen voor mij voor €3.000 per maand kunnen ze 800 blogs schrijven over het onderwerp waar ik iets over te melden heb. Dus stel je verkoopt zonnepanelen, 800 blogs over zonnepanelen installeren, onderhouden, schoonmaken, et cetera. Die teksten worden allemaal door AI gegenereerd. Ik vind die kwaliteit echt heel erg matig. En wat je vaak dan wel ziet, is dat er een tijdelijke spike zit in je zichtbaarheid. Maar uiteindelijk worden die websites allemaal om zeep geholpen. Want een zoekmachine als Google, of Perplexity, of ChatGPT, die heeft er belang bij dat ik als zoeker iedere keer bij goede, kwalitatief hoogwaardige informatie terechtkom. Mm-hmm. Als ik iedere keer bij onwaarheden terechtkom, of dingen die niet kloppen, of gewoon alles wat niet oké is. Slechte video's bijvoorbeeld. Dan ga ik op een gegeven moment afhaken bij die zoekmachine. En dat willen ze natuurlijk voorkomen. Ze willen dat jij daar zo lang mogelijk gebruik van blijft maken. Dus kwalitatieve content blijft uiteindelijk, denk ik, het doel. Ja, en ik vind zeker dat je daar AI voor kunt gebruiken om dat te produceren als assistent, als hulpmiddel. Maar jij zult zelf daar echt nog een stap in moeten zetten om het echt goed te krijgen.
En wat is echt goed? Wat is kwalitatief? Hoe doe je dat?
Nou, om een voorbeeld te geven. Ik vind dat AI fantastisch helpt bij het vooronderzoek. Welke vragen stellen mensen? Kun je dat vertalen naar ideeën voor blogartikelen, voor video's, et cetera? Maar ik schrijf al mijn hele professionele leven. Ik heb ChatGPT nog nooit een tekst zien schrijven die het even goed doet als ik. En dan vind ik uiteindelijk dat ik meer tijd kwijt ben aan het corrigeren daarvan. Ik doe dat soms voor een e-mailtje, 100%. Of voor een eenvoudig kort stukje tekst wat ik even in elkaar moet draaien. Maar voor een hele tekst, ja, dan doe ik het toch liever zelf. Maar dan komt daarna de fase dat je chat weer kan inzetten voor inhoudelijke controles. Of perplexity klopt het allemaal wat ik hier zeg? Kun je dat met 3 bronnen bevestigen? Toch een beetje die journalistieke achtergrond die er nog in zit. Dus de inhoudelijke check. En daarna kun je het ook een beetje als een soort eindredacteur nog gebruiken. Hey, heb je nog, wat ik heel vaak vraag is, wil je mijn schrijfcoach zijn? Of wil je kijken, hoe kan ik deze pagina nog beter inrichten, zodat die goed vindbaar is in zoekmachines? En uiteindelijk heb ik voor het boek toch gewoon weer een mens ingehuurd als eindredacteur. Dus het is een beetje een mix ervan. Ja. Dat loopt daar vaak ook een beetje door elkaar heen. Ja.
En is het dan alleen voor je website de content die je moet aanpassen, of zijn er meer dingen?
Ja, er zijn nog 2 hele belangrijke technische dingen die je moet doen. JavaScript is een techniek waarmee we op een webpagina allemaal leuke bewegende dingetjes kunnen maken. Mm-hmm. En op het moment dat je dat uitzet, dan als je veel belangrijke content in JavaScript hebt staan, dan kan ChatGPT dat al niet zo goed lezen. Google vond het al niet zo leuk, maar die kunnen er wel mee omgaan. Maar ChatGPT ziet dat eigenlijk niet zo goed. Dus daar zou ik je content, je belangrijke content in ieder geval niet inzetten. Kijk, als dat een keer een foto is of een minuutje, dat is niet zo erg. Maar je belangrijkste tekst moet gewoon eigenlijk in platte HTML nog steeds staan. Dan is die het best zichtbaar. Dus dat is 1 technisch ding. En een tweede hele belangrijke, en dat is echt, dan moet je, als je dat nog niet hebt gedaan, dan moet je daar gisteren nog mee beginnen. En dat is structured data. Ook wel bekend als schema.org. Dat is een vorm van structured data. En die is specifiek voor zoekmachines. Ja, dat bestaat al sinds 2011. Dat is ooit bedacht door Microsoft, Yahoo en Google, meen ik. En ik roep al 15 jaar tegen klanten, 14 jaar dan. Ga dat alsjeblieft implementeren in je website. Je vergroot je kansen op zichtbaarheid in Google. Maar voor Google was het een nice to have. Voor ChatGPT is het echt een must have. Die kijkt daar echt naar. Daar heeft OpenAI zelf ook een persbericht over uitgebracht. Ja, dat helpt ons. Dat helpt ons met inzichtelijk te krijgen van wat gebeurt er eigenlijk op jouw website. Mm-hmm. Dus als we nog even kijken naar die auteurspagina daarnet. Als je daar in de structured data ook nog even wat vertelt over wie is die persoon. Heeft die prijzen gewonnen? Heeft die een boek geschreven? Dat zijn allemaal dingen die je kwijt kunt in die structured data. Plaats jij een vacature, dan is er een stukje schema.org, de jobposting. Dan kun je bijvoorbeeld in kwijt, hoeveel gaat iemand verdienen? In een webshop kun je in structured data kwijt of iets op voorraad is. Wat het kost, wat de conditie van een product is. Dat soort dingen kun je daar allemaal in kwijt. En dat gaat zeker als je kijkt hoe ChatGPT zoekt met bijvoorbeeld ChatGPT Agent. Hè, dan kun je zelf zoeken. Oké, zoek voor mij de 3 webshops met de goedkoopste wasmachine. Of ik zoek een goedkope taxateur in Amsterdam-Oost. Daar heb ik laatst gevraagd. Ik ga mijn huis niet verkopen, maar ik deed een webinar voor Funda voor makelaars. En nou, ik zei dus, dat is hoe mensen gaan zoeken. En mm-hmm. Die laten ChatGPT die zoekopdracht voor hen uitvoeren. Dat kan soms wel 5 of 10 minuten duren. En toen kwam er in het webinar voor Funda meteen iemand online. En die zegt, wacht eens even. Ik heb de prijs van mijn taxatierapport helemaal niet op mijn makelaarswebsite staan. Ja, dan gaat ChatGPT direct een deurtje verder kijken. En die informatie, als je die ook in je structured data hebt staan, dat helpt echt enorm mee. Dus ga daarmee aan de slag. Heel belangrijk.
Ja, dus allemaal gisteren aan de slag.
Heel specifiek over die structured data. Dat zou ik echt wel bovenaan je lijstje mm-hmm. zetten als je daar nog niks mee
hebt. Dat gaat heel erg helpen.
Ja. Ja, ja, zeker. Heel belangrijk. Ja. Daarnaast denk ik dat je moet blijven denken aan schrijven voor de mens, maar optimaliseer voor de machine. Dus een paar van die technische aanpassingen. Zorg dat je je tekst heel goed structureert met kopjes, tussenkopjes. Dat is ook belangrijk voor toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden. En toegankelijkheid voor blinden slechtziende betekent dat je goed gestructureerde inhoud maakt. En dat vinden zoekmachines ook heel erg prettig. Dus dat werkt hand in hand. Je moet sinds 28 juni dit jaar moet je WCAG, je accessibility op orde.
Ja, precies. Niet alleen overheden, maar eigenlijk alles.
Iedereen, mm-hmm. ja. En het leuke is dat als je dat goed structureert, dat helpt ook met je vindbaarheid.
Ja.
Ja, ik had laatst iemand die zegt, ja, ik verhuur auto's en die verhuur ik niet aan blinden en slechtzienden. Nou, oké, fair point. Maar voor je zoekmachine helpt het ook mee.
Ja.
En bovendien is het verplicht, dus dat moet. Ja.
Ja, nou, voordat we naar de laatste stelling gaan, doen we eerst even iets anders. Want wij hebben een format.
Dat is even niet zo handig.
Oh nee!
Oh, dat had ik beter niet kunnen doen.
Sorry baas. Crisis! In communicatie.
In onze afleveringen delen de gasten altijd een persoonlijke crisis in communicatie. Iets waarvan je dacht, ai, dat had ik beter anders kunnen doen. Aan welke crisis moet jij denken, Etienne?
Ja, het is al een paar keer voorgekomen. Toevallig een paar weken geleden nog, dat iemand op een gegeven moment halverwege onder de tafel kijkt en die kijkt naar mijn schoenen. Toen bleek dat ik twee verschillende schoenen aan had. Wel allebei dezelfde schoenen, maar in een andere kleur. Dus het heeft een beetje met kleding te maken. Ik heb het ook wel eens meegemaakt bij een prestigieuze opdrachtgever, dat ik in mijn spijkerbroek binnenkwam en dat iemand in pak achterin zou zijn. Goh, ik wist niet dat het casual was vandaag. Dus daar maak ik wel eens wat foutjes in, dat ik niet helemaal let op wat ik aantrek.
Ja, dus het gaat eigenlijk niet over je online zichtbaarheid, maar je gewone zichtbaarheid.
Online
zichtbaarheid. En wat heb je ook online?
Ja, zeker.
Werkcrisissen meegemaakt?
Ja, met een opdrachtgever een website gebouwd. En ons na 3 maanden afvragen, waarom zijn we nog steeds niet zichtbaar in Google? En toen bleek dat iemand die de technische kant deed. Je kunt een website op no index zetten. Dus dat de zoekmachine hem niet kan vinden. Nou, die knop die was nooit omgezet nadat we de bouwfase uit waren. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Want dan heb je gewoon 3 maanden verspeeld. Ja. En mensen kunnen je helemaal niet vinden.
Nee.
Dus ja. Zonde. En dat is een heel klein dingetje, maar met hele grote gevolgen.
Ja, ja. Nou, dan gaan we nu naar, volgens mij is het alweer de laatste stelling.
Vindbaarheid in AI is ook voor overheden van belang.
Ja, daar ben ik heel stellig in. Ik werk heel veel voor gemeentes, ministeries, waterschappen. En die denken vaak, SEO is dat SEO of vindbaar zijn in zoekmachines, dat iets voor commerciële partijen. Maar het is wel hartstikke fijn als ik meteen de belangrijkste informatie kan vinden in de zoekmachine die ik op dat moment gebruik over het onderwerp waar ik over wil weten. En dat die informatie ook klopt. Want al die mensen hoeven jou als gemeente niet meer te bellen, niet meer te mailen, ze hoeven niet meer aan de balie komen. Dus dat kan je gewoon, dat noemen we call mail avoidance, heel veel geld besparen.
Ja,
als
de vragen zijn al beantwoord voor de mensen.
Precies, dan. Ja. Mm-hmm. En wat je dan niet moet doen is meteen ook elke vraag, omdat die ooit maar een keer gesteld is, gaan beantwoorden. Want dan verdwijnen de echt belangrijke stukken informatie natuurlijk in een moeras van heel veel informatie. Maar juist die call mail avoidance voor overheden super belangrijk. En wat ik je zou aanraden, ook als overheid, kunnen mensen bij ons straks met een ChatGPT agent een taak uit laten voeren. Ik heb bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam met ChatGPT agent een melding openbare ruimte gedaan voor een verzakte stoep bij mij voor de deur. En daar hoef ik dus niks meer voor te doen. Maar je zag wel, want je kunt meekijken als die ChatGPT agent dat gaat doen, dat ChatGPT agent moeite had met het invullen van het formulier. Dus die kwartier mee bezig geweest. Want het enige wat ik doe is, ik zeg tegen ChatGPT, dit is mijn adres, dit ben ik, dit zijn mijn persoonsgegevens. Doe even een melding openbare ruimte. En dat spreek ik letterlijk zo in zoals ik het nu doe. En dan zet je ChatGPT aan de slag.
Jij spreekt je vragen in als je met...
Ik doe helemaal niks meer met mijn toetsenbord.
Oké.
Okay. Nee. Mm-hmm. En een agent, ChatGPT agent kan dus, en Google AI mode ook, nog niet zo goed als ChatGPT, maar die kan dus taken voor jou uitvoeren. Dus die kan een restaurantreservering voor je regelen bijvoorbeeld, maar dus ook zo'n melding openbare ruimte. Ja, als dat niet gaat, jammer, dan gaan mensen je toch weer bellen of toch weer mail sturen, moet je toch weer gaan verwerken. Dus het is heel fijn als dat allemaal geautomatiseerd kan. Dus ja, SEO vindbaar zijn is niet alleen belangrijk voor commerciële organisaties, maar ook voor overheidsinstellingen.
Ja. Ja, nou, eigenlijk wachten we dan op een AI die meteen de stoeptegel gewoon recht kan leggen.
Ja, dat
dan
leuk.
Zijn we pas
dat
echt geholpen
ik denk
in het leven.
Dat die sector nou echt zich geen zorgen hoeft te maken over de werkgelegenheid.
Nee. Nee, nou, het is heel leuk. We kunnen volgens mij nog uren hierover doorpraten. En het is heel spannend om te zien hoe AI ons zoekgedrag beïnvloedt. Nou, ik ben heel benieuwd wat dit ons als content- en communicatieprofs allemaal gaat brengen. Voor nu zit de aflevering er alweer op. Maar er is gelukkig een heel boek beschikbaar, hè?
Ja.
En nou ja, voor nu bedankt dat je ons om ons te prikkelen en nieuwsgierig te maken meenam in de evolutie van SEO. En nou, voordat we afsluiten ben ik ook nog wel even benieuwd naar jouw kompas. Dat is dan een korte tip of een quote of een gedachte die je als laatste nog in onze luisteraars wil meegeven.
Als je het hebt even specifiek dit vakgebied, dan is het eigenlijk best wel simpel. Loop niet met al die hypes mee. De rode draad is dit. Mensen blijven altijd vragen stellen. Sterker nog, doen ze nu meer dan ooit. Jij kunt daar antwoord op geven. In de vorm van goede content dus. En alleen het aantal plekken waar je dat kunt doen. En de vorm waarin je dat kunt doen, die verandert. Nou, ik zou zeggen, dat is alleen maar leuk voor ons contentmakers zoals journalist of wat je ook doet in dit vak. Ik denk dat het vak er leuker op wordt. En ja, een van de dingen die ik afsluit in mijn boek ook is keep calm and optimize everywhere. Ja.
Nou, dankjewel. Ik vond het heel leuk om zoveel jaar na dato dat we samen in de schoolbankje zaten om even hierover verder te praten. En dit was daarmee alweer aflevering 5 van seizoen 3 van Kompot. En wil je nu geen enkele aflevering missen, abonneer je dan op onze show. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende Kompot.